Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Arjan de Bo. Ik kom helemaal vanuit het verre Zwolle hier naartoe gereden deze ochtend. Ik ben getrouwd met Merit, 3 jaar. Inmiddels, Merit speelt op dit moment in onze thuisgemeente in Zwolle mee in de band. Dus ook zij is vanochtend aan het dienen. En wat wel bijzonder is, volgende week hopen we samen ingezegend te worden daar als oudste echtpaar. En ik ook als een van de voorgangers. Dus dat is een spannend moment. Het is ook voorlopig mijn laatste keer dat ik elders in het land een gemeente dien met het woord. En het is een vreugde om dat te doen en om hier deze ochtend te zijn. En vandaag wil ik samen met je nadenken over het thema God heeft een naam. En dat wil ik doen vanuit het tweede boek van de Bijbel, vanuit Exodus. En als je een Bijbel bij je hebt, een telefoon met een Bijbel-app telt ook, dan is het mooi om dat gedeelte erbij te pakken. Exodus 34, we lezen daar een aantal versen vanaf vers 4. Exodus 34 vanaf vers 4. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Tot zover. Met enige regelmaat, het zal misschien een beetje met mijn werk te maken hebben, ben ik met mensen in gesprek over God. En elke keer treft het mij opnieuw dat zoveel meningen er zijn, zoveel mensen als er zijn, zoveel meningen zijn er over God. Zoveel gedachten zijn er over wie hij is. En die gesprekken kun je opdelen in grofweg 2 categorieën. Het eerste type gesprek gaat over de vraag of God überhaupt bestaat, over de waarschijnlijkheid van het bestaan van een God. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar als mensheid op grond van ons verstand waarschijnlijk nooit helemaal uit zullen komen. Het tweede type gesprek gaat over de vraag: als God er is, wie is hij dan? Hoe is hij? En dat zijn de gesprekken die ik werkelijk heel interessant vind. Is God een hij? Of een zij? Is God een het? Zit het goddelijke in mij? Of in de boom in mijn achtertuin? Is God überhaupt wel een persoon? Of is God energie? Is God de lucht die door mijn longen gaat? Zie, er was een tijd waarin je het in ons land kon hebben over God. En iedereen dacht meteen aan de God van de Bijbel. De God die wij zien in Jezus Christus. Nou, die tijd ligt ver, ver achter ons. Maar de vraag wie God is, wordt nog altijd gesteld. En het antwoord op deze vraag zou misschien wel eens meer dan het antwoord op welke vraag dan ook ons leven kunnen beïnvloeden ten goede of ten slechte. A.W. Tozer, een bekende theoloog, die heeft eens gezegd: wat in onze gedachten naar boven komt wanneer wij nadenken over God, is het allerbelangrijkst aan ons, aan wie wij zijn als mensen. Ons godsbeeld is ontzettend bepalend voor hoe wij leven, want dit is een waarheid die alles overtreft. Wij worden langzaam maar zeker. Maar als je aan de andere kant God ziet als een lievige God voor wie alles toelaatbaar is, dan word jij vroeg of laat als vanzelf iemand die alles relativeert en heel veel oké vindt. Wat je denkt over God is van ongekende invloed op wie je aan het worden bent. Dat wat wij denken over God, dat doet ertoe. En hier is ons probleem. Doorgaans geloven wij in een God die verdacht veel lijkt op onszelf. Er is een spreekwoord dat zegt: God schiep de mens naar zijn beeld, maar de mens wilde God een wederdienst bewijzen en schiep God naar zijn beeld. Een tijdje geleden, of misschien al wel weer een heel tijdje geleden, volgens mij was het atheïstisch verbond, dat kwam met een leus: niet God schiep de mens, maar de mens schiep God. En natuurlijk zijn we het daar niet mee eens, maar het tweede deel van die leus, er zit wel wat in. Zo vaak scheppen wij zelf God een beetje naar ons beeld. En hier is de manier om erachter te komen of je daar misschien schuldig aan bent. Al was het maar tot op zekere hoogte. Als jij een God dient die het altijd en in alle opzichten met jou eens is, dan heb je hooguit of hoogstwaarschijnlijk heb je een beeld gemaakt van wie God is. Zelf een beeld gecreëerd van wie hij is. Hij heeft dezelfde politieke voorkeur als jij. Dezelfde seksuele moraal als jij. Hij heeft een hekel aan de mensen die jij verafschuwt. En boven alles is hij buitengewoon tam. Je wordt nooit boos op hem. Nooit omvergeblazen door hem. Nooit bang van hem. Omdat hij beheersbaar is. Een soort uitvergrote versie van jezelf. Ons godsbeeld is als een spiegel voor onze ziel. Ze toont ons vaak exact wat er in ons binnenste leeft. Misschien is de waarheid wel dat wij een God creëren naar ons eigen beeld, omdat wij zelf zo graag de kaders willen stellen waarbinnen God moet passen. Maar de schrijvers van de Bijbel hebben een heel ander vertrekpunt. Van Mozes tot Matthäus komen ze keer op keer tot dezelfde conclusie, dat wij nog maar een fractie van God begrijpen. Zie je, zoveel van wat wij denken over God slaat de plank volledig mis. Als er iets is wat de geschiedenis ons leert, dan is het dat de meerderheid er meestal naast zit. Voor de godsmannen en vrouwen in de Bijbel is het startpunt dit: dat wij niet weten hoe God is, maar dat we kunnen leren. En om te leren moeten we terug naar de bron. Naar momenten van openbaring waarin God iets van zichzelf laat zien. En het gedeelte van vanochtend is zo'n moment waar God zichzelf laat zien. Nou, één hoofdstuk daarvoor in Exodus 33 hebben Mozes en God een onderontje. Het volk Israël is op dit moment in de woestijn op doorreis vanuit Egypte naar Kanaan. En dan op een gegeven moment komt het op een punt waar het daar omspant. En Mozes is vrijmoedig en hij opent het gesprek met God. En hij zegt: Heere God, of u gaat met ons mee van hier naar het beloofde land, of wij verplaatsen nog geen millimeter. En Gods antwoord is prachtig mooi. Hij zegt: Oké, Mozes, jou heb ik uitgekozen. Ik ga met je mee. Maar Mozes is onverzadigbaar. Mozes verlangt naar meer. En Mozes stelt daar die grote vraag. Hij verzucht dat grote gebed dat door alle eeuwen heen is herhaald. En hij zegt: Heer, laat mij toch uw majesteit zien. Sommige vertalingen zeggen: laat mij toch uw heerlijkheid zien. Laat mij zien wat u zo uniek maakt. Wat u Heer maakt. En opnieuw is het antwoord van God is verbluffend. God zegt: jij, ik, morgen op de bergtop. En dan komt daar dat moment. Staat iets anders trouwens hoor, in Exodus. Maar dan komt daar dat moment in Exodus 34, waar we vanochtend samen hebben gelezen. Want God zegt: Mozes, wil je mij zien in vol ornaat? Wil je mijn heerlijkheid zien? Dan betekent dat je einde. Ik heb iets beters voor je. In jouw bijzijn, in jouw aanwezigheid zal ik mijn naam uitroepen. Dus God heeft een naam. En dan komt daar dat moment in Exodus 34. En dan lezen we, de Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. En we lezen dat Mozes zich neerbuigt in aanbidding. Dit hier, in Exodus 34, dit is een van die keerpunten in de Bijbel waar ons beeld van God definitief verandert. Het is een van die weinige passages in de Bijbel waar God zichzelf beschrijft, waar hij zegt, dit is wie ik ben. Het is een soort heilige persconferentie waarin God zijn statement afgeeft over wie hij is. En de schrijvers van de Bijbel keren telkens opnieuw terug naar dit moment. Dit is misschien wel een van de meest geciteerde passages in de Bijbel, door de Bijbel. Het moment waarop de sluier even wordt weggenomen, de mist optrekt, waar God naar voren stapt en zegt, dit is wie ik ben. En daarom is dit moment is heilig. Heilig. Maar dit moment is ook wat vreemd. Want hier in ons Westen hebben wij de neiging om God zo vaak te plaatsen in de categorieën van de filosofie. Als wij het hebben over God, dan hebben wij het over zijn alomtegenwoordigheid. God is overal. We hebben het over zijn almacht. God kan alles. We hebben het over zijn alwetendheid. God weet alles. En dat is allemaal waar. Maar wanneer God zichzelf beschrijft, begint hij niet met hoe wijs hij is. Hij begint niet over hoe machtig hij is. Hij schermt niet met zijn oneindigheid. Wanneer God zichzelf beschrijft, begint hij met zijn naam. God wordt persoonlijk. God zegt, mijn naam is Yahweh. God zegt, ik wil relatie. Ik wil conversatie. God heeft een naam, God wordt persoonlijk. En vervolgens beschrijft hij zijn karakter. Hij is liefdevol en genadig, geduldig, waarachtig en eindeloos trouw. God vertelt ons hier wat hem uniek maakt. Wat God, God maakt. Tot twee keer toe noemt hij zijn naam. En wie de Joodse traditie bestudeert, die ontdekt dat dit hier, Exodus 34, een soort van de Johannes 3 vers 16 van het Oude Testament is. Als ik zeg, want al zo lief, wat zegt u? Had God de wereld, exact. Je kunt het afmaken. Dit hier, Exodus 34, was de Johannes 3 vers 16 van het Jodendom. Dit is de absolute kern. Nou, waarom? Omdat God zijn naam openbaart. God zegt, dit is wie ik ben. Mijn naam is Yahweh. Zie je, God is slechts een titel. Yahweh is een naam. En wij Westerse christenen, wij hebben eigenlijk nauwelijks een idee van hoe belangrijk namen zijn in de Bijbel. Maar in oude geschriften zoals de Bijbel was je naam meer dan een label dat je gebruikte om een tafeltje te reserveren in een restaurant. Of om je in te schrijven voor de bootcamp op maandagavond. Je naam, vooral doen. Je naam, dat onthulde iets over je diepste zelf. Over je identiteit. Je naam zei iets over je bestemming. Of over de plekken waar je wieg stond. Je naam onthulde iets over je diepste zelf. Dus een naam was van ongekend belang. Dus het moment waarop God tegen Mozes zegt, ik zal mijn naam aan jou bekendmaken, is van een ongekend gewicht. God onthult zijn identiteit. Nou, tot nu toe in het verhaal van de Bijbel was God altijd naamloos geweest. Sinds het moment dat God ooit Abraham had geroepen, werd God aangeroepen als de God van Abraham. Dus als je aan Isaac vroeg, wie is jouw God? Dan zei hij, de God van mijn vader. Of aan Jacob, de God van mijn opa. Het is een aanduiding, een titel. Deze God was El, El Shaddai, God de Almachtige. Dit was El Elyon, dit was God de Verhevene. Alles verandert in die ontmoeting tussen Mozes en God. En dit gaat eigenlijk al terug op Exodus 3. Waar God Mozes ontmoet bij de brandende braamstruik en zegt, dit is wie ik ben. Daar ontmoet Mozes God en God geeft Mozes een opdracht en zegt, Mozes, jij bent degene op wie mijn oog rust. Jij moet mijn volk bevrijden vanuit Egypte. En Mozes, hij stamelt en hij stottert. En hij zegt, maar als ik terugga naar mijn volk, naar de Israëlieten, dan zullen ze zeggen, maar in de naam van welke God ben jij gezonden? En dat is het eerste moment waarop Mozes vraagt aan God, maar wie bent u? Wie bent u? Hoe bent u? Wat is uw identiteit? En dat zit allemaal in de vraag waarop Mozes zijn vraag stelt. De manier waarop hij zijn vraag stelt. En daar zegt God, mijn naam is Yahweh, ik ben die ik ben. Dat is mijn naam. Nou zeg je misschien, ik ben die ik ben. Wat is dat voor naam? Nou, een van de betere manieren om dit zinnetje te vertalen is als volgt. Wat ik ben, ben ik altijd. Wat ik ben ik altijd. Hier leren wij iets ongekend belangrijks over God. Wat God is, dat zal hij zijn. En waarom is dit belangrijk? Omdat vervolgens beschrijft God wie hij is. Hij beschrijft zijn karakter. Liefdevol, genadig, bewogen. En wat God zegt is dit. Als ik bewogen ben, zal ik altijd bewogen zijn. Als ik genadig ben, zal ik altijd genadig zijn. Als ik geduldig ben, wint mijn geduld het uiteindelijk van mijn woede. Hier leren wij dat deze God niet grillig en onvoorspelbaar is, maar groot en onwankelbaar. Dit is een God waarop je kunt bouwen. Zie, wij kennen allemaal wel momenten waarop wij dachten te weten hoe iemand was, totdat. Wij dachten dat onze vriend betrouwbaar was, totdat hij gezocht werd door de politie. Wij dachten dat onze vriendin voor ons door het vuur zou gaan. Totdat we door haar verraden werden. Wij dachten dat we konden steunen op de schouder van een geliefde. Totdat er lacherig werd gedaan over onze pijn, ons verdriet. Dat zijn van die momenten dat de grond onder onze voeten wegvalt. En dan is daar Yahweh. Dan is daar de God die zegt, wat ik ben, dat zal ik zijn. Als de grond onder onze voeten wegvalt, dan is daar de God die de grond onder onze voeten zelf is. Paulus in Athene, in Handelingen 17, hij vat het prachtig mooi samen. Hij zegt, in hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. Dit is de realiteit zelf. God is de grond van ons bestaan zelf. We staan stevig. Wat God is, is hij altijd. En toch, ook al beantwoordt God de vraag van Mozes, van wie bent u Heer in Exodus 3, toch herhaalt hij opnieuw wie hij is in Exodus 6, waar hij zegt, ik ben Yahweh. En wat God daar zegt is opvallend. Hij zegt, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Onzagwekkende. Maar mijn naam Yahweh heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Maar mijn naam heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ja, ik ben verschenen, maar ik heb niet gezegd wie ik was. De mysterieuze God die Abraham roept naar een onbekend land. Hier ontdekken wij iets belangrijks over God. God, hij openbaart zichzelf in stukjes en beetjes. En het is niet heel anders in ons leven. Want ook aan ons openbaart God zichzelf stukje bij beetje. Een glimp hier, een glimp daar. Hij laat niet meteen zien wie hij is in vol ornaat, want dat zou ons verpletteren. God, hij openbaart zichzelf stukje bij beetje. Telkens wanneer wij denken, nu begrijp ik hoe God is, wordt God te beheersbaar. God is veel te groot voor onze gedachten. God is altijd groter. God is altijd groter. God is als water dat wij proberen vast te houden met onze handen, maar hij glipt zo weer weg tussen onze vingers. Ergens moeten wij mensen leren leven met mysterie. Met het niet begrijpen. Het niet weten. Ergens moeten wij leren om te leven met onbeantwoorde vragen in dit bestaan aan deze kant van de eeuwigheid. En leven met mysterie is leven met meer. Niet met minder, maar met meer. Zie je een God die altijd precies doet wat ik van hem verlang of verwacht? Is een God op afroepbasis? Is eigenlijk maar een hele kleine God. God is mysterie, want God is altijd groter. Misschien is dit wel de reden waarom God een aantal hoofdstukken later in Exodus 20 zegt, maak geen gesneden beeld van mij. Niet iets van de hemel daarboven of van de aarde hier beneden, maak geen gesneden beeld. En is dit misschien niet God die zegt, maak niet de fout door te denken dat je mij ooit met je gedachten kunt vatten. Probeer mij niet te vangen, vast te leggen in een woord of in een beeld, want ik ben altijd groter. En dan komt daar dat bergtopmoment waar we lezen dat God zijn naam uitroept. In Exodus 34. Waar God zegt, dit is wie ik ben. Zie je, als er iemand is die iets kan zeggen over wie God is, dan is hij het zelf. En God komt voorbij en hij noemt zijn naam. Yahweh, Yahweh, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En dit laatste zinnetje voelt dan vaak een beetje als een anticlimax. Zo, God is liefdevol en hij is genadig en hij is geduldig, maar hij laat niet alles ongestraft. Maar ook dit zinnetje getuigt van de diepe liefde van God. De Holocaust-overlevende Elie Wiesel die heeft eens gezegd, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar is onverschilligheid. Zie je, bij haat voel je altijd nog emotie. Maar bij onverschilligheid laat iets of iemand je koud. Onze God is niet onverschillig. God straft omdat hij liefde is. Niet doelloos, niet wreed, maar met een doel. Met de liefde van een vader die zich ongelooflijk woest kan maken over dat wat ons kapot maakt. God is alles behalve onverschillig. God straft omdat hij liefde is. Onze God, hij is liefdevol en genadig, trouw, geduldig, waarachtig en rechtvaardig. En God zegt, wat ik ben, ben ik altijd. Maar voor ons, christenen en niet joden, is dit niet het einde van het verhaal. Want het verhaal van het Oude Testament is het verhaal van die lange, kronkelige weg die uiteindelijk uitloopt op die ene persoon, Jezus. Jezus. En in Johannes 1 vers 14 lezen wij over Jezus. Dit is de evangelist Johannes die het samenvat. Hij zegt daar, het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en van waarheid. En wij hebben zijn grootheid, en eigenlijk staat hier, wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige zoon van de Vader. En dit is wat lastig te zien in onze Nederlandse vertalingen, maar eigenlijk vormen deze woorden opnieuw voor de zoveelste keer in de Bijbel een rechtstreekse echo van Exodus 34. Want de zinsnede heeft in ons midden gewoond, is letterlijk, en heeft onder ons zijn tent opgeslagen, zijn tabernakel opgeslagen. Dit is exact wat er gebeurde nadat Mozes van de berg naar beneden kwam. God zei, ik wil in het midden wonen van mijn volk. En in Jezus kwam God onder ons wonen als Emmanuel, God met ons. En het woordje, en heeft ons zijn heerlijkheid getoond. Het woordje heerlijkheid is misschien wel een rechtstreekse verwijzing naar de wolk, waarmee God zichzelf omhulde. Zijn heerlijkheid, zijn essentie, zijn glorie, zijn gewicht. Wat is het punt van Johannes? Johannes 1 vers 14, dit is het punt van Johannes. In de persoon van Jezus hebben onze ogen God zelf gezien. De schepper God, Yahweh zelf gezien. Als een mens van vlees en bloed. Later in het Johannes evangelie lezen wij dat Jezus tot de Vader bidt. En let op, dit is belangrijk. Dit is wat Jezus bidt in het laatste gebed, voordat hij zijn kruis zal dragen. Hij bidt daar dit: ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. En verderop ook weer: ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen. God heeft een naam. En Jezus zegt, ik heb de mensen uw naam bekendgemaakt. Ik heb getoond aan de mensen wie u werkelijk bent. In Jezus krijgen wij een kristalheldere openbaring van Gods karakter. Paulus schrijft over hem in Colossense, beeld van God is hij, Jezus. Beeld van God de onzichtbare. Zie je nu, hoeven wij geen beeld meer te maken van wie God is. Weet je wat we moeten doen? We hoeven alleen maar heel goed te kijken naar Jezus. Aan het begin van mijn boodschap stelde ik min of meer de vraag, wie is God? Wie is God? En het antwoord is, God is zoals Jezus. Er is nooit een tijd geweest dat God niet was zoals Jezus. We hebben het niet altijd geweten, maar nu weten we het wel. God is zoals Jezus en God heeft een naam. En ik wil de band vragen om alvast weer naar voren te komen. Gaan we zo een lied zingen met elkaar. God heeft een naam. Dat is wat Jezus laat zien. Jezus is Yahweh en Jezus is God met ons. En in Jezus ontdekken wij, ja, God is mysterie. Maar toch is God bereid om mens te worden. God is groot en verheven en almachtig en toch werd God klein. In Jezus zien wij meer dan in welk gedeelte of in welk deel van de geschiedenis van God met zijn volk, zien wij God wil relatie. God wil conversatie. Hij zegt, ik wil bij mijn naam genoemd worden. Ik wil relatie, ik wil conversatie. En God zegt dat vanochtend ook tegen u en ook tegen jou. En als jij hier zit en je zegt, man, dit raakt mij op een heel diep niveau. Dan wil ik voor je bidden. Dan wil ik bidden dat God zijn naam aan je bekend maakt. Dat God zichzelf aan je laat zien. Zijn essentie, zijn karakter. Zie je, de God die wij als christenen dienen is geen God die ver weg bleef. Maar is een God die dichtbij kwam. Is een God die dichtbij wil blijven komen door zijn Heilige Geest. Zullen we een moment onze ogen sluiten? Voel je vrij om dat niet te doen als je dat niet wilt of als je er niet comfortabel bij bent. Maar zullen we een moment onze ogen sluiten? Zullen we ons richten op Hem? Hij die de bron is van ons leven, van ons bestaan. Zullen we, als je dat gebed, dat verlangen hebt, zullen we dat gebed met elkaar bidden. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. Eigenlijk zingen wij als christenen dan, laat ons Jezus zien. Laat ons Jezus zien. Heilige Geest van God, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor mijn broeders en zusters hier in deze zaal. Ik dank u ook voor de zoekers hier in de zaal. En Heer, wat is dat prachtig mooi. Het werkt twee kanten op. U zoekt de mens. En de mens moet zich laten vinden door u. En Vader, als er hier vanochtend in de zaal mensen zijn die zeggen, ja, ik ben op zoek naar wie God is. En deze boodschap hier geeft mij een begin van een antwoord. Dan bid ik voor die persoon hier deze ochtend. En dan zegt u door mij, door deze boodschap heen, door uw woord heen. Ik wil bij mijn naam genoemd worden. Roep mij maar aan. Want zoveel als er de naam van de Heer aanroepen, die zullen worden gered. En wij roepen uw naam aan, Jezus. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij gered moeten worden dan de naam van Jezus Christus. En op dit moment, Jezus, roepen wij u aan. En we zeggen, ontferm u over ons. Openbaar uzelf aan ons. Heilige Geest, beweeg machtig en ga door de zaal, ga door de rijen en openbaar uzelf aan ons. Laat zien wie u werkelijk bent. Wij verlangen naar u, wij snakken naar u, wij smachten naar u. Jezus, wij zijn helemaal niets zonder u. Niemand is als u, niemand die ons hart zo vervult zoals u. Ook al zouden we ons hele leven zoeken, Heer, er is niemand zoals u. En u laat zich vinden, Jezus. Wij roepen u aan. Dank u wel, Heer Jezus, voor de manier waarop u ons de Vader liet zien. U zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie mij heeft gezien, heeft Israëls God gezien. Wie mij heeft gezien, heeft Yahweh gezien. In een mens van vlees en bloed. En dank u, Jezus, dat u stierf aan een kruis. Als de ware mens. En ook als God. Dat u onze zonde droeg. Dat u een relatie herstelde. Het verbond met ons sloot. Van uw kant. En deze ochtend opnieuw willen wij zeggen, ja, wij willen reageren met ons leven, Heer. Hier zijn wij. En als dat jouw gebed is, zeg het dan maar, hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Hier ben ik. Doe uw wil met mij. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Het lied wat we nu samen gaan zingen is Heer, u bent El Elohim. En ik heb het even opgezocht.